We gaan vanmorgen weer lezen in het boek Handelingen, Handelingen 4. En daarvan lezen we vanmorgen de verzen 1 tot en met 14. Het staat ook afgedrukt op de zondagsbrief. Je kan het op de beamer lezen, maar je kunt het ook op het blad lezen. Ik zal er straks in de preek ook nog naar teruggrijpen. Vorige week, voor wie er niet bij waren, hebben wij gehoord hoe Petrus en Johannes bij de ingang van de tempel een verlamde man weer op zijn benen zetten. En dat werd de aanleiding voor een preek van Petrus over de opgestane Jezus. We gaan lezen verder in Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen ze, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Dit is het woord van God. Bidden we om de hulp van Gods Geest bij de verkondiging. We danken u, grote God, dat u ons uw woord gegeven hebt. En dat u in uw woord uw zoon verborgen hebt. De naam van hem die ons met de hemel verbindt. En wij danken u, Heere, dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten toen u hem opnam in de hemel, maar dat u de Heilige Geest, onze trooster en leraar, gezonden hebt. Heilige Geest, wij bidden u, neemt u de leiding, onderwijs ons door de woorden van uw dienaar, open ons hart, Heere, opdat wij u zien, geloven, aanbidden, liefhebben en volgen. Amen. Als het woord van God tot ons komt, als voedsel voor onze ziel, dan komt het niet tot ons zoals dat je een maaltijd in de blender gooit en op je bord kwakt. Het woord van God heeft structuur. Het woord van God heeft afzonderlijke delen. En als we nog eens even kijken naar de schriftlezing, vraag je om dat even te doen. En je zou dit gedeelte in een paar stukjes op moeten delen. Hoe zou je het verdelen? Vorige week hadden we het in tweeën gedeeld. Er was het wonder. En vervolgens was er de preek van Petrus. Als je dit gedeelte nu eens in vier stukjes zou moeten opdelen. Hoe zouden we dat doen? Kijk even rustig. Want mijn doel is vanmorgen dat wij zelf die Bijbel, dat we het te pakken krijgen. Ja, eerste stukje. Waar zouden we het eerste stukje ongeveer... Wat? Het eerste stukje is, ze zijn nog aan het preken en daar komt de tempelwacht en die pakt ze op. Ja, zeg maar vers 1 tot en met, nou laten we zeggen 1 tot en met 4. Nou, wat is dan het volgende stukje? Het verhoor, dus vers 5 tot en met 7. Dan het volgende stukje is de preek, dat is vers 8 tot en met 12. En dan het laatste stukje, dat zijn dan nog vers 13 en 14, daar zie je de reactie op de preek. Dus eigenlijk 4 stukjes. Het eerste stukje hoort eigenlijk bij vorige week. Het is de afloop van toen, hoe het verder ging. Het volgende stukje is eigenlijk een aanleiding voor een nieuwe preek. Dan heb je een preek en dan heb je hoe die preek afloopt. Nou, die structuur wordt ook de structuur van de preek van vanmorgen. Dus als je even denkt, hoe zit die preek in elkaar? Gewoon die 4 punten. En ik wil eindigen met een boodschap waarvan ik denk dat dat de boodschap van de Heilige Geest voor ons uit dit gedeelte is. Nou, we beginnen eigenlijk dus met de afloop van de preek die Petrus hield. En dat is wel een spannende vraag. Petrus heeft gepreekt. Als wij voor de kerkdienst met elkaar bidden, dan bidden wij heel vaak, o God, laat de mensen anders naar huis gaan dan dat ze gekomen waren. Dus de vraag in het stukje is, ja, wat is er gebeurd door de preek? En dat is nog steeds een vraag, ook nu, vandaag. Ik denk, dat wil ik gewoon kwijt, ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar dat de vloek van de kerk vandaag in Nederland is, dat wij naar de kerk gaan om een mooie preek te horen. Het was mooi, dominee. Ja, nou zeg ik niet dat je dat nooit mag zeggen, want dat is een manier waarop je wil zeggen dat het je geraakt heeft. Maar toch, ja, het was mooi, dat is niet echt helemaal het doel van het luisteren naar een preek. Kijk, iets wat mooi was, bijvoorbeeld je gaat naar een concert, dan zeg je het was mooi. Of je gaat naar een museum, ga je schilderijen bekijken, dan zeg je nou mooi, of nee, ik vind dat niet mooi. Maar dat is niet waar wij het woord van God voor beluisteren. Waarvoor gaan wij naar het woord? Vergelijk het met dat je problemen met je auto hebt. Dan breng je die auto naar de garage. En het gaat er niet om dat het in die garage mooi is of zo. Het gaat erom dat er wat met die auto gebeurt. Hè? Dat de motorkap open gaat, dat er wat aan gebeurt. En als de auto eruit komt, dat je zegt, hij doet het weer. Hij rijdt. Nou, zo is het woord van God. Wij hebben problemen onder de motorkap. En ja, dat is ook wel confronterend. Hef, op het oog glanst en blinkt het misschien allemaal, maar als wij onder het woord van God komen, dan gaat als het goed is de motorkap open. En dan klinkt, er zijn grote problemen. Maar het evangelie zegt, er is een nieuw hart voor je. Nou, wat is het mooi als dat gebeurt. Je gaat eruit en je zegt, ik leef weer, ik ben opgestaan. Of als je bent opgestaan, je zou de preek ook kunnen vergelijken met de autorijschool. Je hebt een auto, maar ja, hoe hanteer je hem? Nou, we gaan naar de kerk, je hebt een evangelie, maar hoe leef je ermee? Hoe pak je dat aan? Nou, zo komen we naar de kerk om een preek te horen en als het goed is, ga je naar huis en zeg je, ja zeg, er is wat met me gebeurd. Ik ga er anders uit dan dat ik er kwam. En dus niet zozeer, het was mooi. Als het mooi was, dan ben je het publiek. Ja, dat er een cijfer voor geeft. Paulus schrijft aan Timotheus, er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zullen zoeken wat het gehoor streelt. Ze zullen voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Oftewel, we willen iets moois. En dan zeggen we, ja, het was mooi. Of als het niet mooi was, dan gaan we naar een ander die het mooier kan zeggen. Nou, dat is niet het doel van het woord van God. Petrus had gepreekt, dat zagen we vorige week. En niemand ging naar huis, dronk een kop koffie en zei het was mooi. Nee, als Petrus gepreekt heeft, gebeuren er twee dingen. Zo horen wij in de eerste verse, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 4. Wat gebeurt er? Er worden mensen boos, geïrriteerd. Er worden mensen boos en er worden mensen bekeerd. 2000 mensen worden bekeerd. Ze vallen voor Jezus en ze staan op door Jezus. En eigenlijk, als je het hele boek Handelingen leest, is dat steeds het refrein. Het evangelie botst en het evangelie bekeert. Dat is het evangelie. En ik hoop dat het vandaag ook gebeurt. En wat ik het meest hoop natuurlijk is dat het vooral bekeert. Nou, Petrus en Johannes, ze hebben nog geen amen gezegd op hun preek. Of daar staan de leiders van de tempel. De Sadduceeën, dat waren een beetje de vrijzinnige leiders van de tempel. Die moesten niets van opstanding hebben. In de tempel mocht geen opstanding geleerd worden. In de synagoge, Farizeeën leerden wel opstanding, maar de Sadduceeën wilden dat niet. De naam van Jezus irriteerde hen. Het irriteerde hen, deze mensen die hebben geen preekbevoegdheid. Wat doen ze hier? Kortom, ze zijn boos en ze nemen Petrus en Johannes gevangen. Maar gelukkig was dat niet het enige. Er was niet alleen een boze reactie. 2000 mensen zijn bekeerd. En wat voor geloof hebben zij? Zijn ze bekeerd? Want zeggen ze, wij geloven nu in genezing. Wij geloven nu Jezus is op, die verlamde man is opgestaan. Nou ja, dat is wel gebeurd. Hè? Dat heeft Jezus gedaan. Maar waar hecht hun geloof zich aan? Hun geloof hecht zich niet zozeer aan het wonder dat gebeurd is, maar hun geloof hecht zich aan het woord. Vers 4, velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. Door het woord, denk even terug aan vorige keer, de telescoop, door het woord zien ze Jezus. Jezus is niet iemand van vroeger, Jezus is degene die nu leeft. De opgestane Here. Nou, zo liep de vorige keer af. En het eindigt er dus mee dat Petrus en Johannes, de leiders van de gemeente van toen, in de gevangenis zitten. Wetend dat zij verhoord zullen gaan worden. We gaan nu naar het volgende stukje, het verhoor, vers 5 tot en met 7. En voordat we daarnaar kijken, vraag jezelf eens af, probeer je in te leven dat jij Petrus of Johannes bent, dat jij daar in die gevangenis zit in die nacht. En bedenk eens, wat zou er door je heen gaan als jij gevangen genomen bent door dezelfde mensen die Jezus, jouw meester, ook verhoord hebben en daarna gekruisigd? Wat gaat er door je heen? Wie wil gewoon wat noemen wat er in die nacht allemaal door hen heen gegaan kan zijn? De vergelijking met Jezus, toen hij... Nu wij. Angst. Het lijkt me vrij logisch dat je denkt, je hart bonst in je keel. Want hoe loopt dit af? Nog meer? Wat zal er door hen heen gegaan zijn? Ik heb toch niks fout gedaan? Dat is echt heel bizar. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een zieke man genezen. En dan, dus angst, maar ook een stukje boosheid. Hallo, ik doe iets goeds en ik kom in de gevangenis. Dat is toch ook, dat maakt boos, ja. Nou, wat gaat er door u, door jou heen, als er wat met je gebeurt? Allerlei gevoelens en gedachtes. Maar wat ik hoop, en dat is echt mijn doel met deze prekenserie ook, is dat niet alleen onze gevoelens door ons heen gaan, dat mag, hè, prima, we zijn mensen. Maar dat bij wat er je ook in je leven gebeurt, het woord van God door je heen gaat. En zelfs dat ook al heb je allerlei gevoelens, dat je even tegen jezelf zegt, ik wil eerst naar het woord van God. Dus niet vanuit mijn gevoelens. En dan misschien heeft het woord van God ook nog wat te zeggen. Ik wil eerst naar het woord van God. En vanuit het woord van God wil ik naar mijn gevoelens. Petrus en Johannes zijn natuurlijk 3 jaar met Jezus opgetrokken. En Jezus heeft woorden gesproken. Woorden die in hun hart als een schat zijn neergelegd en die de Heilige Geest in herinnering wil roepen om je toe te rusten voor de situatie waar je mee te maken hebt. Wat voor woorden van Jezus zou de Heilige Geest nu in herinnering kunnen roepen? Want we zijn het tweede boek van Lucas aan het lezen, Handelingen, maar Lucas heeft ook het eerste boek geschreven, het Evangelie van Lucas. Wat voor woorden staan daarin die ze nu kunnen toepassen? Ik ben met u, al de dagen. Yes. We zitten hier wel, maar hij boven, die ziet ons. Ja. Wat nog meer? Nou, ik ga jullie even 3 dingen laten zien wat Jezus gezegd heeft. En dan zie je hoe belangrijk het woord van God is. Hij juist ook als je zegt, ik wil meer van Gods geest. Nou, laten we zien wat Gods geest in het woord gelegd heeft. Als je Bijbel bij je hebt, zoek Lucas er even bij. Lucas 6, vers 26 tot 28. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Oké. Dus als je een valse profeet bent, dan zeggen de mensen wat mooi, wat mooi. Ja, dat deden de valse profeten. Die zeiden wat de mensen wouden horen. Nou, maar zo zijn zij niet geweest. Ik zeg tegen jullie die dit horen, heb je vijanden lief, doe goed aan hen die je haten, zegen hen die jullie vervloeken en bid voor hen die jullie belasteren. Oftewel, wat heeft Jezus gezegd als ze daar zitten in de nacht? Zegen die mensen en bid voor die mensen. Oké. Je gevoel zegt van alles en nog wat, maar Jezus zegt, bid voor die mensen. Nou, nog iets wat Jezus gezegd heeft. Lucas 12, zoek dat er even bij, vers 11 en 12. Wanneer zij jullie dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees niet bezorgd hoe of wat jullie ter verdediging moeten zeggen of wat jullie moeten spreken, want de Heilige Geest zal jullie in dat uur leren wat je moet zeggen. Dus het zal gebeuren, jullie komen vast te zitten, had Jezus al gezegd. Niet bezorgd zijn. Het is het eerste wat Jezus zei, bidden, zegenen en bidden. Het tweede, niet bezorgd zijn over morgen. De Heilige Geest is bij je. Nou, nog iets, Lucas 21, vers 12 tot 15. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan jullie slaan en jullie vervolgen door jullie over te leveren in de synagogen en gevangenissen. Jullie zullen voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal jullie overkomen opdat jullie zullen getuigen. Neem je dan in je hart niet voor van tevoren voor te bedenken hoe je je moet verdedigen, want ik zal jullie mond en wijsheid geven die al jullie tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Nou, geweldig, hè? Ze zullen de handen aan jullie slaan. Nou, precies diezelfde woorden gebruikt Lucas in Handelingen 4. Dit is wat nu gebeurd is. Dus er gebeurt niet iets raars, iets vreemds. Jezus heeft dit gezegd. Ze zullen de handen aan je slaan. Je zult in de gevangenis komen, maar ik zal jullie mond en wijsheid geven. En niemand zal wat jullie zeggen kunnen weerstaan. Nou, als we letten op Handelingen 4, vers 14. Hè? Ze konden er niets tegen inbrengen. Dus Jezus zegt inderdaad, ik ben met jullie. Nou, dat is het woord van God. Ik moest ook nog denken aan de psalmen. Ik bid 's avonds altijd met een psalm. En heel vaak geven die psalmen je bagage voor je situatie. Psalm 3, o Heer, de vijand stelt zijn overmacht in het veld en staat mij naar het leven. Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal daar God mij heeft begeven. Maar Heer, u bent mijn schild. Zie je, de psalmen die geven je bagage om in een situatie van strijd en van angst, niet aan je gevoelens ten onder te gaan, maar om staande te blijven. Nou, verhoor. Petrus en Johannes worden de volgende dag voor een hele kring mensen gezet die hen vijandig gezind zijn, die boos op hen zijn, die nog steeds dezelfde houding tegenover hen hebben die ze ook tegenover Jezus hadden. En ja, je bent ook mens. Hè? Je hart bonst heus in je keel van hoe moet dit verder. Het roept angst op. Het is een vuurproef. Maar gelukkig, er is het woord van Jezus dat de Heilige Geest in je herinnering brengt. En Petrus weet dat dit niet gebeurt als een ongeluk. Maar dat dit gebeurt als een gelegenheid om te getuigen. Hè, Jezus zei, hè, en dan zullen jullie getuigen. Want wat was de bedoeling? Hè? Jezus is opgestaan. Is dan de bedoeling dat wij als kring van leerlingen achter veilige muren kruipen en zeggen, ja, fijn dat wij dat weten en we houden het lekker voor onszelf? Nee, Jezus had gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinde van de aarde. Oftewel, jullie zullen getuigen zijn voor allerlei mensen die er niet op zitten te wachten. Die er geïrriteerd door raken. En jullie zullen straks voor leiders staan die er boos over zijn. Jullie zullen straks naar de Samaritanen gaan. Nou, Samaritanen en Joden, dat lag elkaar niet. Hè? Zo zijn er vandaag soms in Nederland ook bevolkingsgroepen. Dat je denkt, er is een grote kloof tussen. Maar Jezus zegt, deze mensen zullen ook ontdekken dat ik leef. Nou, zo zien we dat er van overal mensen opgetrommeld zijn de volgende dag om hen te verhoren. Maar Petrus weet, dit is mooi. Ik heb weer mijn volgende publiek om te getuigen van Jezus. Jezus is met ons. Hij gaat verder. Nou, je zou dus eigenlijk de voortgang van het evangelie kunnen vergelijken met een soort wedstrijd. Met een soort gevecht. Hè, wie gaat er winnen? Nou, als je het vergelijkt met een voetbalwedstrijd. Het begin van Handelingen, dat is een en al succes. Jezus stort de geest uit. Petrus spreekt en 2000 mensen komen tot geloof. 2000-0. Vervolgens mogen Petrus en Johannes die kreupele man oprichten en weer preken. Zei ik nou, na 2000 waren er 3000. 3000 mensen. Nee, met Pinksteren waren het er 3000. En nu met die verlamde man komen er 2000 bij. Dus nu is het 5000-0. Wauw, wat een wedstrijd. Nou, je denkt even van, ja. Maar dan, de tegenstander wordt wakker. He? Ze worden opgepakt, ze worden gevangen gezet. De tegenstander gaat in de aanval. Nou, als de ander in de aanval gaat, dan denk je, nu moeten we in de verdediging. Maar kijk eens naar de preek van Petrus, vers 8 tot en met 12. Die preek van Petrus, is dat nou een verdediging of is het een aanval? Het is een aanval, ja. Kijk, het is wel een stukje verdediging. Hij eerst zegt hij, ja, we hebben een zieke genezen, we hebben iets goeds gedaan. Maar eigenlijk begint daar, de verdediging keert eigenlijk gelijk al om in een aanval. En ja, het is niet zozeer een aanvallen van mensen. Petrus staat daar niet om die mensen persoonlijk aan te vallen. Paulus zegt later in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen mensen. En nooit ben je geroepen om tegen wie dan ook te vechten. Maar Petrus staat wel op in de aanval tegen het ongeloof van deze mensen. Waardoor zij op weg zijn om verloren te gaan. Hij staat op in de aanval om elk argument dat het zicht op Jezus ontneemt en de zaligheid wegneemt om dat onderuit te halen. Hij staat op voor de aanval om mensen te winnen voor een eeuwig leven met Jezus. Zo zit zijn preek in elkaar. Wauw. Kijk maar even de preek door, vers 9. Hij zegt, ja, jullie zetten ons gevangen, maar wat hebben we gedaan? We hebben iemand gezond gemaakt. Vers 10. Waar gaat zijn preek over? Net als zijn vorige preek en net als de preek daarvoor. Zijn preek gaat over Jezus. Jezus is altijd het onderwerp voor een goede preek. Als je een preek hoort en Jezus wordt niet genoemd, moet er een belletje gaan rinkelen. Een belletje, een sirene gaan loeien, zou ik willen zeggen. Ja, dan mag je opstaan en zeggen, ik heb niet iets gemist, maar alles. Ze hebben mijn Heer weggenomen. Waar hebben ze hem gelaten? Ja, Jezus. Wat wordt er over Jezus gezegd? Weer dezelfde dingen als in de vorige preek. Jullie hebben hem gekruisigd. God heeft hem uit de doden opgewekt. Door Jezus staat deze man hier gezond. Ofwel, de boodschap is, Jezus die gekruisigd en opgestaan is, hij leeft. Reken daarop. Reken daarmee. Hij is door God aangewezen als degene die verschijnen zal. Je komt hem allemaal tegen. Dat geldt ook voor ons. De Jezus over wie je in het evangelie leest, ga je allemaal op een dag zien. En hoe sta je nu, vandaag, tegenover hem? Ben je klaar voor die ontmoeting? Wie bewijst dat? Zo kunnen de mensen denken die daar zitten. Wie bewijst dat? Wat is het bewijs? Nou, daarvoor grijpt Petrus, net als vorige keer, terug naar de Bijbel, vers 11. Deze is de steen die door jullie, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. Ja, de schrift bewijst het. De Bijbel wijst Jezus aan. Zo zou het met Jezus gaan. Door de bouwers veracht, maar door God tot hoeksteen gemaakt. Psalm 118. Maar ook Daniël. Dat grote beeld met het gouden hoofd. En er komt een steen. Komt los. Die rolt op het beeld aan. Het beeld valt om. En de steen wordt een grote berg. De Messias. Nou, als de mensen die hun verhoren, dit horen, gaat er nog een belletje rinkelen. Want nog niet heel lang geleden stond Jezus zelf nog voor hen. Ook toen waren ze al boos en geïrriteerd door Jezus. En toen zei Jezus zelf, hij vertelde een verhaal over pachters en hun wijngaard. En hij zei tegen hen, let op, want wat jullie nu doen, jullie zijn de bouwers, maar jullie verwerpen mij de steen, terwijl ik de hoeksteen ben. Nou, dan vers 12, het hoogtepunt van de preek van Petrus. Petrus is wel confronterend, jullie hebben hem gekruisigd, maar Petrus gaat ook naast ze staan. Hij zegt, mensen, deze naam, de naam van Jezus, deze levende Heer is gegeven, ook al is hij straks de rechter, hij is gegeven om je redder te zijn. Er is geen andere naam onder de hemel door wie wij zalig moeten worden. Roep tot die naam. Vraag hem je te redden. Je hebt problemen onder de motorkap. Je bent vrome mensen. Je gaat elke week naar de tempel. En je denkt dat je daardoor de zaligheid krijgt. Maar je zult Jezus aan moeten roepen. Om vergeving. Om een nieuw hart. En dan wordt de rechter je redder. Nou, zo maakt Petrus het verhoor tot een gelegenheid om te getuigen. Jezus zorgt daarvoor. En als je hier goed naar kijkt, daar wil ik het nu verder met jullie nog over hebben, dan is het zo dat Petrus er dus voor kiest om in deze mensen die heel vijandig tegenover Jezus staan, die heel ver van het evangelie vandaan staan, Petrus kiest om in deze mensen te investeren. Dat heeft mij geraakt en verwonderd. Petrus had natuurlijk heel anders daar kunnen staan. Als je vanuit je gevoel uitgaat, is het heel onlogisch wat Petrus hier doet. Want hij vergroot niet echt de kans dat hij vrijkomt. Hij voert de irritatie eerder nog op. Nou, drie redenen waarom het onlogisch is dat Petrus zo investeert. Het eerste is, hij had een aversie kunnen hebben tegen deze mensen. Wat een irritante lui, zeg. Eerst kruisigen ze Jezus. Nu zetten ze ons gevangen terwijl wij iemand genezen hebben. Wat moet je met zulke mensen? Nou, misschien zit hier ook iemand. En daar zit iemand in je gedachten. En je bent helemaal klaar met diegene. Hoe kun je zo zijn? Nou, dat had Petrus ook kunnen hebben. Hoe kun je zo zijn? Aversie. Maar Petrus investeert in deze mensen door helder het evangelie aan ze uit te leggen. Petrus had ook kunnen denken, ja, die mensen die gaan echt nooit in Jezus geloven. De afstand is zo groot. Als je zo vijandig bent. Het is kansloos. Ik kan beter zorgen dat ik zo snel mogelijk vrijkom en weer terug kan naar die 5000. Want het is kansloos om hier wat in te investeren. We kunnen onze kracht beter gebruiken. Laten we maar even een handig praatje ophangen, zodat we vrij zijn. En dan kunnen we weer naar de gemeente. Nou, dat doet Petrus niet. Hij investeert. En waarom investeert hij in deze mensen? Nou, allereerst, Jezus heeft zijn belofte gegeven. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen het woord gaan zaaien met tranen. Dus Jezus zelf belooft, steeds nieuwe cirkels zullen bereikt worden. Investeer maar, zaai maar met tranen. Belofte. Vannacht hebben ze gebeden voor deze mensen. Ja, de mensen voor wie je bidt, dan moet je ook bereid zijn om af en toe te delen wat voor hoop er in je is. Ze hebben voor hen gebeden. En ik denk de belangrijkste reden dat Petrus hier zo staat, is dat hij bewogen is over deze mensen. Uiteindelijk is Petrus zelf ook geïrriteerd geraakt over Jezus. In die nacht dat Petrus Jezus verloochent, is hij niet alleen vreselijk bang, maar hij is ook een beetje klaar met Jezus. Hoe kan het zijn, als Jezus zo'n koninkrijk belooft, dat dit moet gebeuren, dat Jezus zo bespot en vernederd wordt? Wil je zo'n Heer kennen? Petrus wilde die Heer niet meer kennen. Nee, ik ken hem niet. Maar Jezus wilde deze Petrus wel kennen. Jezus wilde investeren in deze Petrus. Jezus wilde zijn leven geven voor deze Petrus. En Petrus weet, zo bewogen als hij over mij geweest is, zo bewogen moet ik nu zijn over mijn vervolgers. Dat is de preek van Petrus. Nou gaan we nog kijken naar de afloop van de preek. Kijk maar even mee naar vers 13 en 14. En vergelijk voor jezelf eens even de hoorders van Petrus' preek voor de preek en nu na de preek. Vers 13 en 14. Heeft de investering van Petrus zin gehad? Is er iets gebeurd door de preek van Petrus? Wat vind je in vers 13 en 14? Voor de preek geërgerd. Na de preek staat er, ze zijn verwonderd. Ze zijn getriggerd. In hun vijandschap, er is iets dat hun vijandschap even stilzet. En ze denken, hè? Wat is dit? Ze zijn verwonderd. Ja. Nog meer, wat gebeurt er nog meer door deze preek? Ja, ze weten wie het zijn. Er gaan allerlei radertjes draaien. Er staat, ze herkenden hen als mensen die met Jezus geweest waren. Dus Petrus en Johannes en die verlamde man, ze doen aan Jezus denken. Wauw, wat is dat mooi, hè? Als jij op je werk bent deze week en je zegt iets en je doet iets en bij mensen gaat een radertje draaien en ineens denken ze, hé, hij doet me aan Jezus denken. Wauw, yes. Nou, wat gebeurt er nog meer? Laatste. Ze weten niet meer wat ze moeten zeggen. Ze hebben even geen weerwoord meer. Al die argumenten die ze ertegen hadden, ze zijn één voor één onderuit gegaan. Wauw. Dus de investering van Petrus door deze preek, die heeft echt wel zin gehad. Nou, iemand die het Bijbel vast heeft, die zegt, ja wacht eventjes, maar je bent gestopt bij vers 14. Als je nou verder leest, dan zie je dat ze even later vijandiger zijn dan ooit. Ze zijn nog feller, ze zijn nog bozer. Dat klopt, dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat er iets gebeurd is. En ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om dit te horen en te weten. Vergelijk vijandschap tegen Jezus met een huis dat in het water gebouwd is op palen. Die palen die staan onder water, het huis staat boven water. De vijandschap tegen Jezus. Stel dat huis staat op 50 palen. Nou, wat doet Petrus in zijn preek? Hij gaat die palen van verzet, van ongeloof, te lijf. En bij wijze van spreken, hij haalt 30 palen onderuit. Bang, bang, bang. En je ziet even dat huis, zie je wankelen. Er gebeurt iets. Maar na afloop denk je, ja, het huis staat er nog precies hetzelfde als daarvoor. Je denkt, er is niks gebeurd. Maar we weten natuurlijk dat er wel iets gebeurd is. 30 van de 50 palen zijn al om. Nou, als je verder leest in Handelingen, duurt even, maar Handelingen 6 bijvoorbeeld, Handelingen 6 vers 7. Het woord van God verbreidde zich, het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte van priesters kwam tot geloof. En later zien we Saulus. Misschien was Saulus hier ook al bij. Oftewel, al die investeringen hebben zin gehad. Ook al zijn ze niet in één keer tot geloof gekomen. Ook de gevangenschap en het verhoor zijn gebruikt om het evangelie verder te laten gaan. Het evangelie, als je het met een voetbalwedstrijd vergelijkt, gaat ongehinderd verder. Het is niet te stuiten. En dat wil Lucas ons vertellen en ons daarmee aanmoedigen. Als je wilt weten wat iemand als boodschap heeft in een boek, dan moet je even naar de laatste bladzijde gaan. Nou, Handelingen eindigt met Paulus in de gevangenis in Rome. Weer in de gevangenis. Maar wat is het laatste woord van het boek Handelingen, de laatste zin? Handelingen 28. Hij predikte het koninkrijk van God. Hij gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Wauw, yes. En dat is nu vandaag, lieve broers en zussen, nog steeds aan de hand. Het evangelie rolt de wereld door. Het evangelie rolt de geschiedenis door. En ik zou je echt willen vragen, als je dat nog niet hebt, zoek wat contact met onze Iraanse broers en zussen. En hoor hoe het evangelie daar met een onstuitbare kracht doorgaat. Hé, mijn vader begint ook te geloven. Mijn tante ook. Ja, die zit in de gevangenis. Ja, die ook. Gevangenschap en geloof. Botsing en bekering. Nou, wat heeft ons dat te zeggen? Welke boodschap van de Heilige Geest mogen wij, moeten wij hieruit meenemen? Nou, ik zou de vraag willen stellen naar naar jouw investeringen. Persoonlijk, maar ook van ons als gemeente van Jezus Christus. Waar investeer je in? Laat me je agenda eens zien. En dan wordt duidelijk waar je in investeert. Hoe je je tijd besteedt. Of hoe je je geld besteedt. Waar geef je je geld dan uit? Of laat me eens zien waar je hart sneller van gaat kloppen. Ofwel door stress, dat je daar zorgen om maakt. Ofwel van opwinding, ja, dat je dat graag wilt. Ligt ons hart, klopt ons hart bij de voortgang van de boodschap van het koninkrijk van koning Jezus? En gaan we de strijd nog aan? Heel dicht bij huis. De strijd om dat woord te lezen en Jezus te zien. En toegerust te worden voor de strijd door het zwaard van de geest, het woord van God. Liggen we op onze knieën nog? En misschien voor je kinderen, je buren, je collega's, je man, je vrouw, je huwelijk, de opvoeding. Investeer je er nog in? Geloof je er nog in? Je collega die er niks van weten wil. Misschien ben je ooit begonnen met ervoor te bidden. Doe je dat nog steeds? Of heb je het opgegeven? Van de week had ik een gesprek met Nico, een heel indringend gesprek. Nico Bontebo, onze zendeling die terug is uit Afrika. Hij investeerde daar om de kerk uit te dagen, contact aan te gaan met de moslims in de omgeving. En het evangelie met hun te delen. En hij zegt, ja, nu ben ik terug. En eigenlijk denk ik, ja, op Rotterdam-Zuid. Hoeveel Turkse mensen wonen hier? Hoeveel Marokkaanse mensen wonen hier? Hij is een rondgang gaan doen rond kerken om te vragen, wat doen jullie om het evangelie te delen met de Turken, met de Marokkanen? Hoeveel Turken en Marokkanen geloven in Jezus hier? Ja, daar werd ik wel even stil van. Heeft ons dat iets te zeggen? Of zijn we achter veilige muren gekropen en willen we het vooral goed hebben met elkaar? Als Jezus verschijnt, ziet hij ons dan bezig met dat wat hij ons te doen gegeven had om bezig te zijn. Zijn belofte. De opdracht om te bidden dat hij zijn belofte vervult. Jullie zullen mijn getuigen zijn, er zullen dingen gebeuren, er zullen gelegenheden komen. Zijn we nog een kerk die investeert uit liefde voor zijn naam? Of zal hij moeten zeggen dat we eigenlijk zijn naam een beetje aan het verloochenen zijn? De strijd hebben opgegeven, misschien zelfs de strijd tegen de zonde. Nou, als we daar iets van herkennen in ons leven, dan mogen we tegelijkertijd weten dat... Dan mag ik tegen jullie zeggen, niet van sukkels, en ik herken het ook bij mezelf, niet sukkels, maar broeders, broers, zussen. Er is een God, er is een Heer Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft, geïnvesteerd heeft in ons, om onze zonden te vergeven en om ons te doen opstaan. En daarom laten ook wij de naam van Jezus opnieuw aanroepen. Vergeef ons, draag onze schuld weg. En laat ons weer opstaan. Laat ons die geest van u opnieuw ontvangen. Laat het weer Pinksteren worden. Laat ons weer getuigen zijn, persoonlijk. En als gemeente, mensen die investeren. En die een hart hebben dat klopt voor de komst van Jezus. Ja, zo wil ik een oproep doen vanmorgen. Ga naar Jezus. En laten we opstaan. Laten we op gaan staan voor onze huwelijken. Voor onze kinderen en de geloofsopvoeding. Voor onze strijd tegen de zonde. Voor het kennen van het woord van God. Laten wij opstaan als kerk. Voor gebed. En laten wij opstaan om opnieuw in de aanval te gaan. En getuigende gemeente te zijn. O kerk, sta op. En doe je wapenrusting aan. Zullen wij met elkaar gaan staan voor gebed en een lied. Jezus, u ziet ons. Met alles erop en eraan. U weet hoe u ons aantreft als u komt. We danken u voor uw geest en voor uw woord. Dat ons aanstelt. Dat de problemen onder de motorkap blootlegt. En wij bidden u, vergeef ons. Vernieuw ons. En richt ons weer op. Maak ons een leger, o Heer. Dat uw naam groot maakt en verheerlijkt. In Jezus' naam, amen.